Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Economenpanel.
Is er terecht angst voor een inflatiespook? En de doorrekening van het Centraal Planbureau is zojuist gepresenteerd. Wat vindt het economenpanel daarvan? Ik ga het aan het economenpanel zelf vragen. Daarin zit Luc Apen van Lanschot en Esther Barendrecht van Rabo Research. En ik zeg er bewust even geen functies bij, dame en heer. Want Esther, wat is er waar van het gerucht dat jij promotie hebt gemaakt? Goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas. Hi. Klopt. Per vandaag. Hoofdeconoom bij Rabo Research.
Yes, gefeliciteerd. Nou, dan ben je in het uitstekende gezelschap van een andere hoofdeconoom, toch, Luc? Bij Van Lanschot namelijk. Het is een chic gezelschap.
Goedemiddag en gefeliciteerd, Esther.
Ja,
dank.
We hebben het niet uitgebreid van tevoren kunnen doornemen, want die cijfers zijn pas zojuist bekend geworden. Maar de doorrekeningen zijn er van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. En er zijn een paar conclusies te trekken, namelijk dat de lasten van het bedrijfsleven fors omhoog gaan. Dat veel partijen hun eigen klimaatdoelstellingen niet halen. Dat huishoudens zo goed en zo kwaad als het gaat worden ontzien. En dat de staatsschuld oploopt. Esther, wat is jouw voornaamste conclusie van dit alles?
Ja, nou, ik denk op zich wel naar verwachting, gezien de geluiden van de laatste tijd al. Het is wel duidelijk dat politieke partijen nu de post-crisisperiode op een hele andere manier ingaan dan na de vorige crisis. Dat men door wil stimuleren nog een tijd en weer terug wil op een pad van bezuinigingen. Dat zat er al wel een beetje aan te komen. En het is dan natuurlijk wel heel verhelderend om dat nu ook allemaal keurig doorgerekend onderling vergelijkbaar op een presenteerblaadje te krijgen van het CPB.
Ja, Luc, dat presenteerblaadje laat zien dat alle partijen van SP tot VVD, en dan heb ik het over de partijen die voor deze doorrekening zijn gegaan, komen met een lastenverhoging van het bedrijfsleven. Is dat nog opvallend, dat zelfs de VVD nu 3,6 miljard aan lastenverzwaring voor het bedrijfsleven presenteert?
Ja, ik heb de plannen of de doorrekening nog niet in detail bekeken. Maar het past wel in een internationale tendens. Hè, dat twee zaken. Hè, één, hogere lasten voor ondernemingen. En het ontzien van huishoudens. Hè. Je ziet dat in Nederland, je ziet dat internationaal. We gaan het straks nog over mevrouw Yellen hebben. Zij heeft rond laaginkomenslanden een aantal voorstellen gedaan. Maar een opvallend nieuwtje eind vorige week was ook dat de Verenigde Staten zijn verzet tegen een internationale digitale tax. Het is het taxeren van internationale tech-ondernemingen, zeg maar, als je het helemaal plat slaat. Ja, dat die dat verzet willen opgeven. Dus ja, we gaan naar een periode in Nederland internationaal van aanhoudende begrotingstekorten. En ja, we gaan wellicht naar hogere lasten voor ondernemingen en het ontzien van huishoudens. En zeker de achtergestelde groepen, dat zie je overal.
Maar Luc, denk jij dat dat is omdat dat economisch een beter beleid zou kunnen betekenen, of is het omdat bedrijven niet stemmen en huishoudens wel?
Het is een beetje en-en, denk ik. Hè. Als je kijkt naar... Stel, je voert een ruim begrotingsbeleid. En een van de doelen van je ruim begrotingsbeleid is om de vraag te stimuleren. Hè, de vraag naar een hoger niveau te brengen. Wat is dan economisch het meest verstandige beleid? Dat is die groepen die sowieso elke euro die ze bijkomend binnenkrijgen wellicht gaan spenderen. Dat zijn de lagere inkomens, dat zijn de middeninkomens. Hè. Dus in die zin is het er één... politieke logica wellicht achter, maar ook een economische logica.
Over al die cijfers gesproken, ik hoorde eerder vandaag op BNR Wiemer Bolhuis, dat is een onderzoeker die gepromoveerd is op deze doorrekeningen. En een belangrijke conclusie, heeft ook al in een paar kranten gezegd, is dat partijen ook wel weten hoe die modellen in elkaar zitten en daar dan ook een beetje naartoe bewegen, weten hoe ze bepaalde dingen moeten presenteren. Hoeveel waarde moet je dan hechten aan wat hier uitkomt, Esther?
Nou ja, Ik vind het leuk dat je het zegt. Het viel me ook op inderdaad dat als je kijkt naar... op de samenvatting wordt dan ook laten zien van... ja, wat is het basispad van de economische groei? En hoe komen deze partijen dan uit? En dan zie je eigenlijk dat het elke partij gelukt is... om in ieder geval niet lager dan het basispad uit te komen. dat suggereert inderdaad dat ze ook best wel wat... In ieder geval zorgen dat hun programma's in de modellen goed passen. En misschien ook wel echt goed nadenken over wat hun programma doet voor de economie. En we weten natuurlijk allemaal dat er ook tekorten zitten in economische modellen. Ook de economische modellen die wij gebruiken bij Rabo Research, die zijn niet alles voorziend. En ook bij het CPB, bijvoorbeeld bepaalde structurele effecten van bijvoorbeeld investeringen in research en development. Ja, dat komt dan misschien toch niet helemaal goed daaruit. En daar moet je dan dus met gezond verstand naar kijken. Ja,
maar als je weet hoe die modellen werken, hè, dus je weet ook ongeveer wat je erin moet stoppen om een bepaald resultaat eruit te krijgen. Hoe verklaar je dan dat bijvoorbeeld die klimaatdoelstellingen, we hebben het vaak genoeg ook met jou, Esther, gehad over brede welvaart, kennelijk allemaal niet gehaald worden door die partijen? Door veel partijen in ieder geval?
Kijk, als ik het verkiezingsdebat van gisteren daar misschien ook even bij mag halen. Wat je daar ook wel ziet is het spanningsveld tussen enerzijds de ambitie en anderzijds bijvoorbeeld de VVD, premier Rutte, die zei heel erg van ja, ik wil eigenlijk niet verder kijken dan 5 jaar. Uit angst ook om het draagvlak bij mensen te verspillen, zeg maar. Dus daar zit denk ik ook een politieke afweging over van ja, hoeveel wil je daar nu al... van in je plaatjes opnemen, terwijl andere partijen zich daar juist echt op profileren. Hè? GroenLinks zei dat is voor ons prioriteit 1, 2 en 3. Ja, en dan heb je als kiezer ook wat te kiezen.
Laten we naar een ander onderwerp gaan, naar een ander continent zelfs. Het inflatiespook, dat steekt weer de kop op. Voormalig minister van Financiën van de VS, Larry Summers, maakt zich zorgen om een te snelle stijging van inflatie. Wanneer we allemaal gevaccineerd zijn, de steunmaatregelen nog van kracht zijn. En hij wijst dan ook op het steunpakket van de regering Biden. $1900 miljard, het is door het Huis van Afgevaardigden heen. Luc, deel jij die zorgen?
Het is in ieder geval iets dat we met meer scherpte in de gaten moeten houden dan dat we dat de voorbije jaren hebben moeten doen. Hè. Wat is eigenlijk de redenering van Larry Summers? De output gap, zeg maar datgene wat de VS op dit moment produceert en datgene wat ze zou kunnen produceren, daar zit ongeveer, ja, dat is met natte vingerschatting een beetje, zoals die economische modellen ook vaak, hè. Maar daar zit ongeveer een gat van 3-4% tussen. Als je dan kijkt naar de 1900 miljard die nu wellicht door het Amerikaanse congres gaat komen, dat vertegenwoordigt 9% van de economie, van het bruto binnenlands product. Dus hij zegt van je hebt een gat van 3-4% en je gaat dat opvullen met een steun van 9%.
Het is eigenlijk overtoepen, je doet te veel, het is niet nodig, ja. Het is ook allemaal niet meer efficiënt. Ja. En niet effectief.
En het dreigt een oververhitting van die economie op gang te brengen. Nu, moeten we dat in de gaten houden? Ja, we moeten dat in de gaten houden. Anderzijds, de Federal Reserve, de centrale bank, die zegt van nee, die inflatie die gaat de komende 3 jaar gaat geen probleem zijn. En je zou inderdaad die redenering van die Federal Reserve kunnen volgen om heel veel redenen. Maar een aantal zouden kunnen zijn. 1, de structurele elementen die de voorbije decennia, zeg maar, de inflatie neerwaarts gedrukt hebben. Die structurele elementen, digitalisering bijvoorbeeld, globalisering, ja, die gaan niet verdwijnen van een maandagavond op een dinsdagochtend. Hè. Tweede reden, officieel is de Amerikaanse werkloosheid iets van 6,3%. Powell zegt van ja, maar als je bredere parameters bekijkt, is die werkloosheid veel hoger. Die ligt rond de 10-11%. Dat betekent, we hebben nog heel veel handjes die op de arbeidsmarkt kunnen toetreden, mocht die economie inderdaad gaan boomen. Dus dat betekent, er gaat bij een herstellende economie niet onmiddellijk een loondruk ontstaan en dus ook geen inflatiedruk. En derde element, naast nog andere, is van, ja kijk, je hebt inderdaad een stimuleringspakket, bovenop de stimuleringspakketten van de voorbije maanden al, maar dat zijn heel veel eenmalige maatregelen. Dit gaat niet over, ik noem maar iets, een structurele belastingverlaging. Nee, het is eenmalige steun, tijdelijke steun, die op een bepaald moment ook ophoudt. Dus is dat gevaar van inflatie groter dan X tijd geleden, ja, maar kunnen we automatisch concluderen, we gaan naar een periode van te fors oplopende inflatie in de VS. Nou, toch nog even afwachten, denk ik.
Ja, Esther, ik had het idee dat Luc het spook alweer behoorlijk achter de gordijnen had weggedrukt. Maar hoe kijk jij hiernaar?
Nou, ik ben het er wel mee eens. Dus ik denk dat er is een groot verschil tussen tijdelijke factoren... Die je nu in de markt ook wel een beetje ziet... En meer structurele factoren. Om echt tot hogere vraag te komen... Moet er gewoon best wel veel gebeuren. Zowel in de VS, denk ik, als in Europa. Dus ik ben het daar wel mee eens. En ik denk nog een ander argument... ten aanzien van wat Summers inbrengt. Dus hij gaat ook uit eigenlijk van een... hij vergelijkt die impuls met de output gap eigenlijk. Dus dat verschil tussen de daadwerkelijke of de voorspelde groei... en de potentiële groei. Maar dat is wel iets wat je eigenlijk alleen maar kunt berekenen en schatten. Dus je kunt het niet echt waarnemen. En daarmee is het ook wel met grote onzekerheid omgeven. Dus of dat gat nou echt zo groot is... Dat is denk ik ook nog een beetje te bezien.
Wat ik wel interessant vond van de afgelopen weken, Luc... is dat dit ook zijn weerslag had op de obligatiemarkt. Ik haal er even een quote bij die ik voorbij zag komen in het NRC... van James Carville, belangrijk adviseur van president Clinton destijds. Mm-hmm. En die zei, ik dacht altijd dat als reïncarnatie bestaat... dat ik wilde terugkomen als de paus, de Amerikaanse president... of als slagman in het honkbal. Maar eigenlijk wil ik terugkomen als de obligatiemarkt. Dan kun je iedereen intimideren. Kun je uitleggen... hoe dat in elkaar loopt. Dus op de obligatiemarkt gebeurt het één... en plotseling schiet iedereen in een kramp.
Ja, nee, de rente is de prijs van het geld. Hè. En die prijs van het geld, ja, die bepaalt hoe makkelijk geld... of hoe goedkoop geld beschikbaar is. Dus hoe goedkoop het is om te investeren, om te consumeren enzovoort. Dus ja, die prijs van het geld staat centraal natuurlijk... in een vrije markteconomie. En obligatiemarkten, die dachten vorige week met name van... de economie gaat versnellen, we gaan misschien naar een veel hogere inflatie gaan. Dus beleggers die eerst tevreden waren met iets van 1,2% rendement... die redeneerden van, ja, maar als de inflatie gaat oplopen... dan willen wij niet 1,2% rendement op 10 jaar op een Amerikaanse staatslening. Dan willen wij... binnenkort misschien 1,5-2%. Dus de prijs van het geld wordt duurder. Of zou duurder kunnen worden. Ja, en dan ben je, als je dat bent, de rente, in een vrije markt... heb je natuurlijk wel heel veel macht om die economie te sturen.
Maar wat moet je doen als dit gebeurt? Hè? Stel, je moet de inflatie beteugelen. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dan ga ik wat minder opkopen... of dan ga ik de rente verhogen. Maar dan zit je weer met de schuldenberg in je maag. Of zie ik dat verkeerd, Luc?
Ja, nee, kijk, als die inflatie echt oploopt... en als dat echt de spuigaten uitloopt... ja, dan heb je als beleidsmaker verschillende instrumenten. We hebben dat in de jaren 70 gezien... toen de inflatie torenhoog was. De rente was ook torenhoog daardoor. Dan kwam er een meneer Volcker van de Amerikaanse Centrale Bank... en die zei, ja, nou is het genoeg. We gaan die oververhitting van de economie bestrijden... door de beleidsrente op te trekken, het geld duurder te maken. Dat heeft die economie dan inderdaad in een recessie geduwd, maar uiteindelijk kwam je wel op lagere inflatie uit. Je kan ook vanuit het begrotingsbeleid kan je maatregelen nemen. Hè. Je kan je belasting verhogen om je oververhitting van de economie wat tegen te gaan. Je kan de regelgeving aanscherpen, banken voor banken strenger maken, moeilijker maken om kredieten te gaan toekennen, kredieten te gaan verlenen. Je hebt een heel palet aan mogelijke instrumenten. Hè. Het gevaar natuurlijk is, ik dacht dat het Wim Duisenberg vroeger was, die zei van ja, inflatie, je kan heel hard op die tube nijpen, op die economische tube, en er gebeurt niks. Op een bepaald moment spuit die tandpasta, die spuit uit die tube, en die krijg je er nooit meer in. Dus hij redeneerde, ja, je kan zeggen, we hebben een heel palet aan maatregelen beschikbaar, maar als die inflatie echt begint te lopen, is het verdomd moeilijk om die terug in zijn hok te krijgen zonder een recessie te veroorzaken.
We gaan naar een ander hok waar de deur open stond.
BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
En dat doe ik samen met twee hoofdeconomen. Luc Abe van Lanschot en Esther Barendrecht van Rabo Research. Het gaat over Herstel NL. Er is veel kritiek geweest op het plan. Arjen Lubach onder andere. Maar ook al voor die tijd stapte onder andere ons economenpanelid Bas Jacobs eruit. Daarna volgde Koen Teulings, Barbara Baarsma. De controverse was compleet. Arno Boot, ook een bekende in dit panel, zat daarover aan tafel bij Op 1 en zei het volgende.
Ze hadden een verkeerde afslag genomen, letterlijk. Als wetenschapper in het debat moet je argumenten aandragen, de discussie voeden met argumenten. Ze waren vastgeraakt in een soort absolute oplossing voor een heel groot maatschappelijk probleem. Wat heel activistisch was. En wat je als wetenschapper ook niet als absolute waarheid op tafel kunt leggen. Dat kan niet, daar waren ze vastgeraakt. En het tweede, en dat is dan ook nadrukkelijk ook een van de redenen dat ik hier zit, is dat er hele grote behoefte is aan economische argumenten, economische inbreng in deze crisis.
Ja, die economische inbreng, daar zijn jullie onder andere verantwoordelijk voor op deze plek, ook op andere plekken. Eventjes in het kort de ontstaansgeschiedenis van Herstel NL. Je zou kunnen zeggen, de wieg stond in het economisch vakblad ESB. Daar is een serie geweest, Rekenen aan Corona. Onder andere door Robin Fransman, de voorzitter van Herstel NL. En in de loop van de tijd hebben zich wetenschappers aangesloten. Artsen, psychiaters, maar toch ook zeker economen. En Arno Boot zegt hier nu, er is een afslag genomen die eigenlijk niet past bij wetenschappers, niet bij economen. Esther, om bij jou te beginnen, en ik weet dat je hierover praat met een beetje buikpijn. Maar zie jij dit toch ook als een afslag die een wetenschapper niet moet nemen?
Nou ja, ik moet inderdaad zeggen, de hele kwestie zit me niet helemaal lekker. Dus het plan van Herstel NL zat me niet helemaal lekker. Maar de manier waarop de betrokken economen nu in sommige media worden behandeld zit me ook niet lekker. Hè. Dus ja, eigenlijk de grens tussen analyseren en speculeren is snel overschreden. Maar ja, ik denk eigenlijk vooropgesteld, ongeacht van wat ik van het plan vind, ben ik wel van mening dat een econoom, net als ja, eigenlijk iedereen in Nederland, een mening mag hebben, die mag uiten, zich mag organiseren om die te uiten en ook van mening of van organisatie mag veranderen. Dus dat is denk ik dat is denk ik de grondhouding die ik hierin heb. Nou ja, en dan is er natuurlijk de vraag, hè, van is die lockdown waar het allemaal over ging, zeg maar, in de corona-economie, is dat een economisch vraagstuk. En daar ben ik het met Arno Boot eens. Het is een multidisciplinair vraagstuk met zeker ook economische aspecten. En ze zijn alleen niet helemaal los te zien van ook bijvoorbeeld virologische aspecten. Dus je komt wel vaak op best lastige punten. Ja, en dan moet een econoom besluiten van ben je comfortabel om op zo'n onderliggende, misschien meer virologische vraag ook een standpunt in te nemen.
Nou, ja, ik sprak hierover met Bas Jacobs vorige week in het economenpanel. En die zei, ik heb meegedacht aan Herstel NL. Ik ben het inhoudelijk ook eens met wat er daar gezegd wordt. Ik voel me alleen niet zo senang bij posters in bushokjes, bij fondsenwerving, bij grote campagne, bij politieke druk. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, als je daaraan meewerkt en je staat achter die plannen, dan is het toch eigenlijk na A komt B, namelijk het verwezenlijken van die plannen waar je kennelijk achter staat. Of zie je dat dan anders, Esther?
Nou ja, kijk, ik denk wel dat de manier waarop het dan vervolgens aan het publiek is gepresenteerd, ook inderdaad met die uitingen, het hele plan met meer zekerheid werd gepresenteerd dan de situatie. En ik denk ook de onderliggende analyses eigenlijk rechtvaardigen. Dus er is heel veel onzekerheid op dit moment, hè, rond het virus, rond hoe dat doorwerkt, in hoe mensen zich gedragen. Het is allemaal best heel ingewikkeld. En uiteindelijk is het dan.
Dus als ik het goed begrijp, is het iets te veel platgeslagen en met iets te veel zekerheid en aplomb gebracht. Luc, deel jij dat?
Ja, ik bedoel, ik ben het eens met Esther. Iedereen mag zijn mening hebben. Iedereen mag die uiten. Maar dat betekent ook blijven luisteren naar andere meningen. En een mening mag niet overslaan in fanatisme. En mijn subjectieve perceptie is dat het toch een beetje doorslaat naar fanatisme. En ja, over de correctheid van de wetenschappelijke analyse, daar kan je over discussiëren. Hè. Het is inderdaad, zoals Esther zegt, een multidisciplinaire situatie of probleem. Ik denk eigenlijk dat het is maar één soort probleem. Het is een virologisch probleem met heel veel gevolgen op heel veel disciplines. En als je al die problemen en al die disciplines wil aanpakken, moet je bij de bron beginnen. En dat is virologie. En al de rest zijn, je kan dan aspirintjes toedienen om de pijn wat te verlichten. Maar uiteindelijk gaat dat aspirintje niet genezen. Je kan enkel maar virologisch genezen. En dan kunnen alle andere problemen in alle andere disciplines ook weg.
Over virologie, medicijnen en vaccins gesproken. We komen bij Janet Yellen aan. Luc, jij sorteerde er al een beetje op voor in het begin van dit panel. De minister van Financiën van de Verenigde Staten heeft een brief geschreven aan de G20-landen en verzocht om meer hulp aan armere landen. En ze pleit voor een eerlijke verdeling van vaccins. Dus geen vaccin-nationalisme, waar de afgelopen maanden ook wel sprake van leek. Onder andere via het COVAX-initiatief. Want, zegt Yellen, doen we dat niet, dan krijg je een herstel op twee snelheden en een permanente scheiding tussen rijke en arme landen. Is de situatie echter zo ernstig?
Nou ja, ik denk de situatie is wereldwijd best ernstig. En ik ben het helemaal eens met Yellen. Dat, kijk, we kunnen dit niet in isolatie, hè, in elk land op zich oplossen. Dus ja, ook al zijn we straks in Nederland misschien vrij tijdelijk van het vaccin, maar als het elders in de wereld gewoon is en er misschien ook weer mutaties kunnen plaatsvinden, zo, ja, dan zijn wij gewoon ook niet off the hook. Dus
het is niet alleen moreel moeilijk om te zeggen wij gaan voor jullie, maar het is ook praktisch gezien niet efficiënt om het virus op het ene deel van de wereld de baas te willen zijn en op het andere deel het virus de gang te laten gaan.
Precies, en wat ik dus wel echt wel mooi vind hiervan, is je ziet eigenlijk, hè, dat hier, het is natuurlijk een ongelooflijk groot verschil met een paar maanden geleden van de vorige Amerikaanse regering, die alles binnen de grenzen van het land wilde oplossen. En hier zie je nu dat de VS eigenlijk de multilaterale route weer hebben teruggevonden. En dat vind ik op zich ook al goed nieuws.
Ja, daar is ook een rol weggelegd voor het IMF. Want er worden special drawing rights ingezet voor een behoorlijk bedrag. Maar ik had eigenlijk nog nooit van die SDR gehoord, Luc. En ik werk hier toch al een tijdje. Wat is het?
Dat is een beetje een abstract concept inderdaad. Maar eigenlijk is dat de rekeneenheid waarmee het IMF intern zijn rekeningen voert. En als je SDR's toekent aan landen, ja, dan zou je dat kunnen vertalen. Ze geven aan die landen een voucher om in de toekomst om te ruilen tegen dollars of tegen andere valuta. Het is eigenlijk een voucher geven, dus steun geven, die ze dan later kunnen inzetten om in hun eigen land te investeren, uit te geven enzovoort.
Ja, en het gaat hier om $500 miljard in totaal. En voor een belangrijk deel dus via die IMF-valuta. Dat klinkt enorm, maar ja, context doet er ook toe, zeker in dit panel. Is dat een forse bijdrage of is het nooit genoeg, Luc? Wat denk jij?
Het is in ieder geval een forse bijdrage. Hè? Als je dat zet het even af tegen de 1900 miljard van Biden. Hè? Dus het is fors, ja, zonder echt totaal losgeslagen te zijn natuurlijk.
Nou, het is wel fors, maar volgens mij heeft Biden nu al gezegd, nou, daar moesten we nog maar eens over nadenken. Hè? Dus zijn minister van Financiën stuurt deze brief. We moeten wel zorgen dat we samen uit de crisis komen. Ja. Dan zegt de voorzitter van die G20, de tijdelijke voorzitter Italië, nou, we hebben er eens over nagedacht, het moet gaan over $500 miljard. En dan zegt Biden, ho eens even, dat is wel een flinke som geld.
Ja, maar de vraag is, waarover wil hij nadenken? Nee, wil hij nadenken over die 500 miljard? Of wil hij nadenken over de voorwaarden om die vouchers toe te kennen en hoe die vouchers gebruikt kunnen worden? Om maar één concreet voorbeeld te geven. Heel veel van die low-income countries, dus van de lage inkomstenlanden, ja, die staan bij de Chinezen in de schuld. Hè? Die Chinezen, wat hebben die de voorbije jaren vaak gedaan? Die hebben daar geïnvesteerd in infrastructuur. Maar als je dan gewoon concreet gaat kijken, gaat die investering of beperkt die investering in infrastructuur zich vaak van het binnenland waar grondstoffen gedelft worden tot een weg naar de haven, hè, waar de grondstoffen naar China verscheept kunnen worden. Hè. Ik sla het nu even helemaal plat, maar die landen hebben zich daarvoor wel vaak in de schuld gestoken bij China. En Biden, ik kan mij voorstellen dat hij niet wil dat die vouchers omgewisseld worden in dollars om vervolgens de schuld aan de Chinezen terug te betalen. Ja. Nee, dat moet gebruikt worden voor investeringen in onderwijs, andere infrastructuur enzovoort.
Het is geopolitiek kennelijk ook een spel tussen twee grote mogendheden. Esther, welke voorwaarden zou jij stellen aan die hulp?
Nou ja, kijk, de kern, hè, van die SDR's is eigenlijk dat het een soort reserve-asset is. En dat ze dus eigenlijk vooral worden gebruikt om betalingsbalansproblemen op te lossen. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat op dit moment in zo'n crisis heel veel landen te kampen hebben met een zwakke betalingsbalans, omdat er minder geld binnenkomt dan eruit stroomt. Maar ja, op zich, ik zou eigenlijk denken, het is toch wel een beetje vrij aan de ontvanger om te bekijken hoe het besteed wordt. Misschien nog een andere reden waarom Biden hier ook bij de omvang van het bedrag wat kanttekeningen plaatst. Kijk, de leencapaciteit van het IMF is een beetje 1.000 miljard.
Oh.
En de VS hebben daar natuurlijk een grote vinger in de pap. He, als je daar in één keer 500 miljard aan SDR's verdeelt, dan kunnen landen die dat krijgen, die kunnen dat ook gebruiken bijvoorbeeld om bijvoorbeeld aan oudere leningen van het IMF terug te betalen. Of het vermindert eigenlijk een stukje ook weer de afhankelijkheid. Dus ik vermoed dat er ook toch een beetje de zeggenschapsvraag hier wellicht ook nog een rol speelt.
Ik dank de twee hoofdeconomen die samen het economenpanel vormden. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot, en Esther Barendrecht, hoofdeconoom bij Rabo Research. Zometeen, en hij staat al in de studio, spreek ik met Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen over gelukte, maar toch ook zeker mislukte online evenementen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.